Voordat we beginnen met mijn preek, wil ik even iets vertellen naar aanleiding van deze twee boeken. Een van de sterke kanten vind ik zelf van de organisatie waar ik voor werk, Operatie Mobilisatie, is dat wij het belang zien van het verspreiden van lectuur. En nou hebben we daar in Nederland op zich enerzijds genoeg van. En anderzijds vind ik het mooi om een boek om jullie aandacht te brengen. Ik heb pas dit boek gelezen, Totale Overgave. Het is een... George Furrer die schrijft over dit boek in het voorwoord. Hij zegt, er is één boek wat ik in mijn leven in één keer heb uitgelezen. Dat is dit boek. En dat ontbrak mij aan de tijd, maar anders had ik hem inderdaad ook in één keer uitgelezen. Het is zo'n boek waar je om 8 uur 's avonds bij de vuurkorf aan begint. En die om 12 uur naast je neerlegt en dat die uit is. Het is een heel bijzonder boek, een bijzonder verhaal van een leven radicaal toegewijd aan God. Ik zal er in die zin iets over zeggen. Deze man is samen met zijn vrouw naar Libanon gegaan als zendeling en hij is, ze zijn samen teruggekomen, alleen hij is levend teruggekomen en zij niet. Zij is daardoor een terroristische aanslag vermoord. En hij schrijft eigenlijk in dat boek van hoe hij tot geloof gekomen is, hoe zij opgegroeid is en hoe ze hun wegen elkaar kruisen, hoe ze samen verder gegaan zijn, hoe ze in Libanon uitgekomen zijn en wat daar gebeurd is, wat dat met hem gedaan heeft. En hoe hij verder gegaan is, zijn werk met God. Het is een heel bijzonder boek, wat ik je echt van harte wil aanraden. Ik heb er alleen nog maar 3. OM is bezig met een herdruk. Er is nog geen gemeentebibliotheek volgens mij hier, maar dat kan dan het begin zijn misschien. Een ander boek is Neem je baan op en ga. Het is een nieuw boek. Ik heb het nog niet gelezen, dat zeg ik er eerlijk bij, maar ik denk dat het een heel mooi boek is, wat ingaat op hoe kun je als arbeidsmigrant tot zegen zijn voor de wereld om je heen. Onze directeur die zegt daar het volgende over in het boek. Hij zegt, zending hebben we heel lang toegeschreven aan een select groepje mensen die we daarvoor wegsturen. Maar hij zegt, zending is een opdracht voor elke volgeling van Jezus, dichtbij of ver weg. En er zijn zat landen in deze wereld waar je simpelweg niet als zending naar binnen kan, maar wel met je baan heen kan gaan. En sommige mensen blijven ook gewoon niet in Nederland. En dat is ook gewoon heel goed. En dat is de gedachte achter de titel. Neem je baan op en ga. Dus hoe kan ik een getuige zijn op mijn werk? Het is een nieuw boek. Beide boeken kosten 10 euro. Ze leggen beneden bij de koffietafel. En daar leggen we ook machtigingskaarten. Dus dan kun je de machtigingskaart invullen. En dan wordt de rest door OM Nederland geregeld. En dan kunt u een boek meenemen. We gaan vanmorgen nadenken over een gedeelte wat je vindt in Lucas 9. En mijn voorbereiding is iets anders gegaan dan andere keren. Ik had iets in gedachten. En ik had die preek van de week even doorgekeken. En dacht, nou, ik pas er een paar dingen aan. En dan houdt het die zondag. De preek die ik dus al eerder gehouden had. En donderdagavond had ik even in mijn Bijbel gelezen in mijn studeerkamer. En ik moest denken aan de tekst. En ik zocht dat op. En toen dacht ik, hé, dat is wel een mooi stuk om een keer een preek... Wat maak, ik ga er eens een paar maanden wat over nadenken en daar zal een keer een preek uit rollen. En ik zit vrijdagavond weer even in mijn studeerkamer en ik denk, ja, het wordt het niet wat ik had. En ik dacht, oké, wat dan? En ik kwam uiteindelijk toch uit bij het gedeelte wat ik die avond ervoor gelezen had, dus daar wil ik over nadenken. Lucas 9, vers 57 tot 62. Dus als jullie gebeden hebben voor de preek van vandaag, wil ik jullie daar hartelijk voor danken. Want het is anders gegaan dan anders, maar het is goed gekomen. En ik heb daar gisteren heerlijk aan gewerkt. Lucas 9, vers 57. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, Jezus, volg mij. Maar die zei, Heer, sta mij toe dat ik eerst wegga om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar u ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. En weer een ander zei, Heer, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. Het thema van deze preek is drie hindernissen voor het volgen van Jezus. Of drie hindernissen in het volgen van Jezus. En als je dit gedeelte bekijkt, dan zie je eigenlijk drie hindernissen. De eerste is comfort. Dat zie je in vers 57 en 58. Daar zegt iemand tegen Jezus, ik wil u volgen. En dan zegt Jezus, dat kan. Maar ik heb niks waar ik mijn hoofd op kan neerleggen. Dus comfort, dat is de eerste. De tweede, dat zie je in vers 59 tot 61... Dat zijn menselijke relaties. Je ziet hier de oude kindrelatie, maar je ziet hem ook iemand anders die zegt, de mensen die in mijn huis zijn, dat kan familie zijn, misschien is het iets breder geweest. Dus menselijke relaties kunnen een hindernis zijn voor het volgen van Jezus. En in de laatste plaats zien we in vers 62 dat het achterom kijken een grote hindernis is om Jezus te volgen. Dus drie hindernissen voor het volgen van Jezus. Dat is comfort, menselijke relaties en achterom kijken. Misschien denk je, de vorige keer hebben we nagedacht over Lucas 10 en nu gaat hij nadenken over Lucas 9. Dus we gaan eigenlijk iets terug in het verhaal waar we de vorige keer over nagedacht hebben. En voor degene die er niet meer, die niet was of het niet meer weet, dat kan natuurlijk gewoon heel goed. Toen hebben we eigenlijk nagedacht over waar word je blij van. De 70 gingen op weg om het evangelie te brengen. Er zijn mensen genezen, er zijn demonen uitgedreven, er zijn allerlei bijzondere dingen gebeurd. En aan het eind komen ze helemaal in euforie terug. En eigenlijk kapt Jezus dat een beetje af en dan zegt hij, joh, maar wees daar nou niet blij op. Maar wees blij dat die naam geschreven is in het boek van de hemel. Dus hebben we nagedacht over het fundament van blijdschap. En eigenlijk als je dus die geschiedenis weer even in je achterhoofd terughaalt en in je achterhoofd meeneemt vanmorgen, dan zie je eigenlijk dat Jezus daarvoor iets uitlegt. En gelijk daarna zetten die 70 uit. Dus we gaan nu nadenken over wat er die keer daarvoor, of wat er gebeurd is voor dat die 70 uitgingen. Als wij gered worden, dan gaan we als het goed is Jezus volgen. Dat is zo'n cliché term uit de christelijke wereld, we zeggen volgen Jezus. Terwijl iemand die van buiten afkomt zegt, ja, wat bedoel je daar dan mee? Volgen Jezus? Maar goed, daar gaat het hier over. We zijn volgelingen van Jezus. En in de tijd van waar dit geschreven is, is dat een hele duidelijke uitspraak waar iedereen weet waar het over gaat. Want iedereen die rabbi wilde worden, die volgde een rabbi. Iemand die ouder was, een leraar. En leerde van hem, deed de dingen zoals hij ze deed, om zo te worden als hem. Ze werden dus een volgeling van iemand. En als jij besluit om Jezus te volgen, dan moet je beseffen dat het een besluit is wat ergens zijn risico's heeft. Dat het een besluit is wat een offer vraagt, en misschien wel meer dan één. En dat het een besluit is waar ook dingen aan zitten die je kunnen verhinderen om het te doen. Of om het te blijven doen. En je kunt misschien zeggen, ja, deze mensen komen voor het eerst bij Jezus. En ze nemen dat besluit of ze worden opgeroepen om hem te volgen. Dus dit kunnen hindernissen zijn als je voor het eerst komt tot de Heer Jezus. Maar dit kunnen ook hindernissen zijn of worden als je langer met op de weg bent. En dat wil ik vanmorgen uitleggen. En gaandeweg de preek zal het duidelijk worden dat eigenlijk voor iedereen die christen is, of het nog moet gaan worden, dit hindernissen kunnen zijn. Want hindernissen, misschien zeg je van, nou, dat vind ik wel een beetje een vreemd woord. Hindernissen om Jezus te volgen. Nou, dat is heel duidelijk dat die er zijn. Want uiteindelijk wil God dat het volgen van Jezus, het leren van Jezus, het doen als Jezus, het gehoorzaam zijn aan Jezus, dat dat de hoogste prioriteit krijgt in ons leven. En als iets de hoogste prioriteit is, dan kunnen daar inderdaad hindernissen voor zijn. En je krijgt ermee te maken, denk ik vroeg of laat. Het zijn dingen die je er dus van kunnen weerhouden om Jezus zonder compromis te volgen. Dan zeg je van, dit blijft altijd de eerste plaats. En het mooie vind ik van Jezus, hij is eerlijk. Hij is confronterend naar potentiële volgers. Hij wijst ze ergens op dingen. Dan zeg je van, oké, je wil maar volgen, maar. Dus Jezus is eerlijk en confronterend. En dat kan vanmorgen misschien, schrik je misschien soms dat je denkt van, oef, is dat Jezus die dat zegt? Hij is toch wat vriendelijk. Jezus is eerlijk. En tegelijk waren dit soms bijbelteksten waar ik niet zo goed raad mee wist, of die soms op een verkeerde manier uitgelegd kunnen worden. Dat je denkt van, ja, is dit dan wat God bedoelt? De eerste hindernis is comfort. Het zal je maar overkomen. Je hebt een evangelisatiegesprek of je bent met iemand in gesprek op een verjaardag of beeld jezelf de situatie concreet in. En iemand zegt, ja, ik zou wel eigenlijk net als jou ook bij Jezus willen horen. En Jezus willen volgen. En een kind van God willen zijn. Waarschijnlijk herken je dan wat ik nu schets. Je schuift eigenlijk naar het puntje van je stoel. En het verlangen om diegene tot de Heer Jezus te leiden, dat in nog minder dan een seconde stijgt het naar een hoogtepunt. En je denkt, het is nou of nooit, Heer. En zegt degene, ja, dat wil ik, want Jezus is heel goed. En hij is vriendelijk en hij is liefdevol en daarom wil ik dat. En ik denk dat mij alleen maar goede dingen brengt, dus daarom vind ik dat gewoon fijn. En dat gevoel wat naar een hoogtepunt ging, dat zat even weer. En denk je, oef, wat zou ik hiermee doen? En hoe trek ik dit recht? En hoe ga ik dit eerlijk uitleggen? Want de kans is groot dat het volgen van Jezus niet alleen fijne dingen brengt. En dat is wel zo eerlijk om van tevoren te vertellen. Als je het verkooptechnisch bekijkt, is het eerlijk om de voor- en de nadelen van een product onder de aandacht te brengen bij iemand. En het evangelie is in een bepaalde zin, en ik bedoel dat natuurlijk niet zo platvloers als het nou klinkt, maar een product wat je bij iemand onder de aandacht brengt, en waar je de voordelen, maar ook de risico's van moet vertellen aan mensen. En Jezus doet dat hier. En dat is waar. Maar waarschijnlijk herken je ook iets dat je zegt, ja, het voelt niet altijd fijn. En soms moet ik een offer brengen, waarvan ik zeg, oké, dit is steviger. Want Jezus laat vanmorgen eigenlijk zien in dit gedeelte dat het niet altijd fijn is om te volgen. Deze man in Matthäus, het evangelie van Matthäus, ziet dat het een schriftgeleerde is. Hij komt bij Jezus zelf met het aanbod om een volgeling te worden. En hij neemt het heel serieus, vers 57. Hij zegt, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, daarvan zou je zeggen, dat zijn degenen die we binnen moeten zien te krijgen. Want die willen. Overal waar Jezus heen gaat, willen ze heen gaan. Stel dat iemand zich aanmeldt bij OM en zegt, maakt niet uit waar ik naartoe moet, ik wil. Nou, er is niemand binnen OM die zegt, jou laten we buiten. Joh, kom op gesprek. Want het maakt niet uit waar hij heen wil. En dit is wat hier gebeurt met deze man. Hij zegt tegen Jezus, ik wil overal heen gaan. Hij neemt het heel serieus. En Jezus is heel eerlijk. Hij gaat het verlangen van deze man doorgronden en toetsen. En hij gaat deze man eigenlijk confronteren. Hij test deze man op erop uit of hij een voordeel eruit wil halen, of dat het hem ook uiteindelijk iets mag kosten. En dan zegt Jezus, de vossen hebben holen. En de vogels in de lucht nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Jezus gaat hem confronteren met de relatie tussen het volgen van Jezus en het leven in comfort. Ik wil u overal volgen. Misschien dacht die man, een welgestelde rabbi, dan zit ik in ieder geval goed. En je kunt je allerlei gedachten hierbij inbeelden over wat die man bewogen heeft om dit te zeggen. Maar feit blijft dat hij dit besluit nam. En Jezus zegt, oké, dat kan. Jezus wijst aan de deur niet. Hij zegt, de vossen hebben holen, volgens de hemel nesten, en ik heb niks. Waar ik mijn hoofd op neerleg. Nou, betekent dat niet dat Jezus geen huis heeft? Nou, er staat ergens in de evangelie dat Jezus verbleef in zijn eigen huis. Maar Jezus wil hier iets laten zien. Jezus wil hier laten zien, als je mij wil volgen, dat kan. Als je onderdeel van mijn koninkrijk wil zijn en mij wil toebehoren, dat kan. Dat is geen probleem, graag. Maar je moet niet rekenen op een altijd comfortabel leven. En je moet niet rekenen op dat alle dingen altijd een gespreid bedje zijn. Nou, en wat de reactie van de man geweest is, dat weet ik niet, dat staat er niet. En dat is heel goed, want ik dacht van ja, Dan staat nu, bij geen een van die drie staat wat hun reactie geweest is. En ik las iets in een boek daarover, dat was wel mooi. Diegene zei, ja, het is juist goed dat Lucas dat ook niet gedaan heeft. Want dan zouden we kunnen gaan speculeren over de reactie van diegene. Maar nu mogen we gewoon zelf onze reactie geven. Dus beeld je even in. Vanmorgen kom je en zeg je, Heer, we hebben wat gezongen. Ik weet niet precies welk lied het was, maar we hebben in een lied gezongen van, oh ja, regeer in mij met al uw kracht, dus je doet maar alles. Oké. Okay. Dat is wat we gezongen hebben. Jezus heeft niks waar hij zijn hoofd op neerlegt. En weet u, het is goed om er eerlijk over na te denken. Als we besluiten om een volgeling van Jezus te worden, om onderdeel te zijn van Jezus' plan, met haar leven, met deze wereld. Om daar eerlijk over na te denken. Wat is mijn motief om het wel of niet te doen? Je ziet mensen door de evangelie heen, die, waar Jezus dezelfde soort kwestie voorlegt, die stappen in. En je ziet mensen zeggen, nee, dit wil ik niet. Dit gaat me te ver, hier heb ik geen zin in. Verkoop alles wat je hebt, zegt Jezus. Nee, hij draait om en hij gaat weg. Jezus keek hem aan, had hem niet. Dus er kan altijd twee kanten uitgaan. En de vraag is vanmorgen niet wat het voor de personen in de evangelie gedaan heeft, maar de vraag is u, jou en mij. Wat is onze reactie op Jezus' voorwaarden of hindernis die hij hier schetst? De vraag is, volg Jezus vanwege een bepaald comfort wat het mij zou kunnen bieden? Toch de gedachte dat ik ergens een zegen oogst en het daarom fijn vind. Of een status die het mij kan brengen. Of omdat ik denk voorspoed te ontvangen. De andere kant van deze vraag is waar, want het volgen van Jezus belooft mij geen comfort. Een van de mooie dingen van Paulus vind ik dat hij eerlijk is en hij zegt op een gegeven moment, ik heb geleerd om overvloed te hebben en om gebrek te hebben. En in alle twee was ik tevreden. Paulus zegt, ik heb nachten doorgebracht in gevangenschap. Met rovers. Nachten zonder slaap. Dat komt een beetje bij wat Jezus hier zegt. Ik heb niks om over neer te leggen. En ze zegt, ja, maar dat gaat wel erg ver. Ja, maar misschien denken wij soms vaak dat we er toch, als ik er beter van word, en dat zeggen we natuurlijk niet tegen elkaar, maar ergens kan dat soms binnensluipen. Ook als ik Jezus volg en lang op de weg ben met God. Dat de gedachte ergens ontstaat, hé, misschien word ik er wel iets beter van, of brengt mij dit iets. En Jezus test deze man, en God test u vanmorgen. Want de vraag die hieruit voortkomt is, waarom bent u ingestapt? Ik heb het even beeldend gemaakt. In de boot van Jezus bent u ingestapt. En waarom? Wat bewoog u wel? Wat bewoog u niet om te doen? Misschien zeg je, ja, ik ken Jezus niet, ik ben niet gered. Oké, wat beweeg je om wel niet in te stappen? Maar waarom ben je jaren geleden, toen je tot geloof kwam, waarom heb je die keuze gemaakt om de Heer Jezus te aanvaarden? En ze zeggen, oh, als ik daar nu over nadenk, was mijn motief eigenlijk niet zo heel goed. Nou, het hoopvolle is dat je dat motief van morgen uit het kruis mag brengen en ook daarvoor geen vervolg kunt ontvangen. En Jezus je niet buiten de deur zet. Maar God verder met je gaat. De vossen hebben een hol waar ze slapen en de vogels slapen in hun nestje. En Jezus zegt, dat heb ik niet. En dat kun je eigenlijk wel een beetje zien. Want Jezus trok heel vaak rond door het hele land. En hij kwam op heel veel verschillende plaatsen. En in onze tijd kan ik, als ik 's ochtends vertrek, om 6 uur. Het legt eraan waar ik wil, maar meestal met maximaal 4 uur ben je het land uit. Ergens. Maar Jezus die was vaak een dag onderweg. Om over alle bergen en heuvels en dat soort dingen. En ergens anders weer te komen. Dus Jezus liep heel vaak niet thuis. Hij zegt, dus dat heb ik niet. En dat betekent niet dat het hebben van een vast huis of geestelijk is. We hoeven vandaag niet een bord van de makelaar in de tuin te zetten en ergens in een hutje of zo te gaan wonen. Daar gaat het allemaal niet over. Dus als ik dacht dat ik daar naartoe ging, dan kunnen ze zich geruststellen. Er is niets mis mee, precies. Maar Jezus wil duidelijk maken dat we ons niet moeten richten op het hebben van comfort en op het hebben van gemak. En een van de grootste vijanden voor de christen in het Westen is onze welvaart en ons comfort. We zitten in de top 10 van de meest welvarende landen ter wereld. En ik denk dat we eerder bij de 1 zitten dan bij de 10. En we hebben het ongekend goed. Het is onvoorstelbaar wat we hebben. Toen ik in Noord-Afrika was en je ontmoet daar situaties die ik met geen pen kan beschrijven. Dan word je eigenlijk je neus op de feiten gedrukt hoe goed je het hebt. En dat we soms verschrikkelijke zuchtgieten zijn. En ons verschrikkelijk kunnen aanstellen en enorm kunnen klagen over die paar kleine dingetjes die we dan denken niet te hebben. En dan denk je, dat is allemaal een zegen van de Heer. Ja, dat is één, misschien. Maar misschien moeten we leren nog wat meer te delen. Met zij die het minder hebben. En we zijn een kind van onze cultuur. Tenminste, ik heb maar aanvaard dat dat zo is zelf. En dat ik leef in een cultuur waar genot en gemak en welvaart een van de meest hoog vooraanstaande dingen zijn. Waar mensen zich voor inspannen. En omdat we daarin opgroeien, zijn we daar voor kind van. Ook als christen zijn we een kind van onze cultuur. We zijn erdoor beïnvloed, we zijn erdoor gevormd. En de crisis, nou ja, voor zover van de crisis was, die ligt achter ons. En het lijkt eigenlijk weer naar een hoger niveau als daarvoor te gaan. Want dat is waar we op uit zijn. En als christen moet je nou net dat niet zoeken. Want het is een hindernis om Jezus te volgen. En als je zegt, nou mag ik dan niet een nieuwe bank? Daar gaan we het nog niet over hebben. Want dan gaan we verzanden in een wet wat wel of niet zou mogen. En dan gaan we elkaar dingen voorschrijven. En dat moeten we nou net niet doen. Maar we moeten elkaar de spiegel voorhouden en zeggen van, hey, comfort en gemak, is dat iets wat je zoekt of niet? En dat betekent niet dat bepaalde vormen van comfort ook gewoon makkelijk zijn. En het leven daardoor ons beter maken of zo. Een geasfalteerde weg is gewoon fijn. In plaats van iets met hobbels en gaten waar je omheen en overlands en nou ja, dat soort dingen. Dus dat is ook gewoon fijn. Maar wat zoek ik en wat is mijn doel? Want het probleem is, als ik mij richt om comfort, het gevaar is dan dat ik mijn ogen sluit voor de wereld in nood om mij heen. Dat is het probleem. Het probleem is, als ik bezig ben, of denk dat het volgende week mij comfort oplevert, dat ik mijn ogen langzaam sluit voor de wereld in nood om mij heen. En die nood is niet alleen materieel. Daar ga ik straks wat over zeggen. Kom ik straks op terug. Maar die nood is niet alleen materieel. En daarom is het belangrijk dat ik mij niet richt op mijn comfort en gemak. En luxe en welvaart. 1 Timotheus 6 vers 8 zegt Paulus tegen Timotheus: als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Nou, de test vanmorgen is: hoe tevreden ben ik als christen als al die dingen, behalve voedsel en kleding, mij ontvallen? Hoe tevreden ben ik dan? Of zeg ik dan: Heer, wat doet u nou? Want u ontneemt mij iets. De vraag is of datgene maar beloofd is. En ik chargeer van morgen. Ik zet het misschien wat scherp neer. Dus je zegt van, nou, dit komt stevig binnen. Dat doe ik bewust. Ook voor mezelf. Om na te denken en spiegelen van, hey, wat is nou waar ik mij op richt? Omdat ik als kind van mijn cultuur zo snel makkelijk daarin terugval. Ik ben 3 maanden terug. En heel veel dingen die ik toen ik terugkwam stom vond en niet begreep, die begrijp ik ondertussen weer. Omdat ze gewoon mijn cultuur zijn, waar ik in leef en in opgroei en onderdeel van ben. Dus daarom zet ik dat bewust als scherp neer, zodat je daarover nadenkt. Comfort is dus niet de hoogste prioriteit. De tweede hindernis die Jezus presenteert, dat is menselijke relaties. En het interessante is dat in vers 59 gaat Jezus naar iemand toe. En zegt hij: volg mij. Dus in plaats van dat diegene naar Jezus toe komt, gaat Jezus zelf. En zegt hij: joh, volg mij. Misschien heb je die roep wel in je leven gehoord toen je tot geloof kwam. Volg mij. Kom achter mij. Kom bij mij. Vertrouw op mij. Bekeer je. Dat is een roep, een nodiging. En Jezus doet een verzoek aan de man. En die man die komt met misschien wel een heel nobel excuus. Hij zegt, oké, dat wil ik, maar sta mij eerst toe om mijn vader te begraven. Nou, dat lijkt heel redelijk wat die man zegt. Als diegene naar mij toe zou komen en ze zeggen, joh, ik denk dat ik wel christen wil worden, maar eerst, mijn vader is pas overleden, of nou, mijn vader binnenkort sterven, dus dat handelen we eerst even af en ik denk dat ik daarna dan wel bij jou terugkom. Ik zou hem schamen als ik zeg, nou, nee, laat je vader maar even wat het is. Dat is niet zo belangrijk. Je voelt natuurlijk aan dat dat niet is waar Jezus naartoe wil. Dat kan niet duiden op twee dingen. De vader was nog niet overleden. En gezien de cultuur van het Midden-Oosten wilde hij wachten tot zijn vader overleden was. En hij hem de laatste eer kon bewijzen door hem op de dag van overlijden te begraven. Dat gebeurde daar altijd op dezelfde dag. Tot die tijd zou hij de benodigde zorg voor zijn vader leveren en na de begrafenis terugkomen bij Jezus. Nou, dat klinkt vrij legitiem. De andere kant, wat ook kan, is dat de vader was onlangs overleden en na een jaar werden de beenderen herbegraven. En dat hij dus zegt, ja, mijn vader is overleden en ik kan pas terugkomen als de beenderen herbegraven zijn. Want dat is iets waar ik een plicht en een verantwoordelijkheid voor heb. Dat is de ene persoon, die worstelt met menselijke relaties. De volgende, die zegt, ik ga u ook volgen, maar ik ga eerst afscheid nemen van hen die in mijn huis zijn. Hij wil nog terug om afscheid te nemen. Nou, hoe die dat precies bedoeld heeft en hoe dat eruit ziet, dat zie je ook bij Elia gebeuren en Elisa, daar ga ik niet over hebben verder. Maar wat Jezus hier uiteindelijk is zegt, hij moet onvoorwaardelijk, onmiddellijk en onverdeeld volgen. En ik heb hier lang over nagedacht gisteren. Maar wat is hier nou de clue van wat Jezus eigenlijk zegt? Want dit zijn van die teksten waar ik soms eigenlijk een beetje moeite mee had. Ik dacht van ja, waar gaat het hier nou over? En hoe moet ik dit zien? Jezus leert hier niet dat familie er voor een christen niet toe doet. Dat absoluut niet. Dat leert Jezus hier niet. Jezus leert je niet van, joh, je familie doet er niet meer toe en de dingen van het koninkrijk gaan altijd voor en laat je familie alsjeblieft wat het is. Dat zegt Jezus niet. Familiebanden hebben absoluut waarde. Wat Jezus hier wel leert, is dat onze toewijding aan de verkondiging van het evangelie en aan het volgen van hem de hoogste prioriteit moet hebben. Het gaat hier om een prioriteitskwestie, geloof ik. De prioriteit aan Jezus moet het hoogst hebben. En al die andere dingen komen een stap lager. Want Jezus zegt ergens anders. Je kunt niet mij lief hebben als je andere dingen hebt waar je meer van houdt. Je vader of moeder, broers of zus, vrouw of man of kinderen. Meer lief heeft dan mij, is het niet waard. Dus Jezus die vraagt voor ons de absolute, volle 100% van liefde voor hem. En het gevaar voor ons als mensen is dat we vast blijven zitten aan familie of ander soort menselijke relaties en daardoor niet komen tot de verkondiging van het goede nieuws of dat dat ons eigenlijk verhindert Jezus echt te volgen. We komen allemaal uit een familie, uit een familiecontext met gewoontes en culturen. En het is heel interessant, vind ik altijd, in families als iemand besluit om iets op een iets andere manier te gaan doen dan dat de cultuur voorschrijft. Er is geen boek over de familiecultuur, maar die wordt gewoon door de jaren heen op een of andere manier overgeleverd. En iedereen die zonder te vragen gehoorzaamt dat, omdat dat de cultuur is. Want ja, zo hebben opa en oma het ook al gedaan. En als jij tot het inzicht komt van, hé, ik ga dat eens op een iets andere manier doen. Het is heel interessant welke reacties je daar allemaal uit oogst. Van die ongeschreven regels waarvan jij zegt, nou, dat gaan wij gewoon anders doen. En die dingen zijn niet goed of fout. Maar dat soort dingen kunnen mensen verhinderen om werkelijk zich toe te wijden aan de Heer Jezus.
Heel veel mensen zeggen, ja, mijn familie gaat wel heel moeilijk vinden als ik dit doe.
Ja.
Ik wil op zich wel naar een onbereikt, naar een land waar het evangelie nog niet is, maar ik denk niet dat mijn ouders dat handelen. Dus misschien moet ik dat gewoon niet doen. Dat is waar het hier over gaat. Wie staat er op welke plaats? En aan wiens invloed, opdracht, waar enorm heeft het meerwaarde? En deze mensen, die vinden dat heel moeilijk. Ze zeggen, ja, als mijn vader overleden is, dan kom ik. Je kunt natuurlijk, ik vind het interessant, want dit is een geschiedenis. En je kunt hier natuurlijk heel veel dingen uithalen. Je moet ze er niet inleggen, maar het is natuurlijk interessant dat heel veel mensen verhindert het Jezus te volgen vanwege een familiecultuur. Of een godsdienstige kerkcultuur. Of een cultuur van nergens meer opgegroeid zijn. En ik mag alles geloven, behalve christen zijn. En zij zeggen, sta mij eerst toe. En Jezus zegt, dat sta ik je niet toe. Even terug naar waar ik mee begon. Je hebt dat gesprekje met diegene en diegene zegt, ja, ik wil het wel, maar sta mij eerst toe. Jezus zegt, dat sta ik je niet toe. Het gebeurt niet. Wat heel interessant is soms met jonge mensen, is dat, en ik ben ook jong, maar nog jonger dan mij, is... Ik kom tot geloof, ik ben enthousiast. En in de verkering kan het in één keer de andere kant uitgaan. En dat betekent niet dat die ander geen christen is, daar gaat het allemaal niet over. Maar menselijke relaties kunnen wij heel makkelijk hinderen om haar toe te wijden aan God. Het kan ook met het krijgen van kinderen of een ander soort menselijke relaties die invloed kunnen hebben. Maar menselijke relaties zijn een hindernis. En Jezus zegt het hier, en want het is heel interessant, in Matthäus 4 zie je dat Petrus en Andreas, die worden door Jezus geroepen, en ze hadden terstond, dus op hetzelfde moment, ze laten hun netten vallen, het schip en hun vader laten ze achter en ze volgen Jezus. Pa, we zijn er vandoor. We gaan deze man volgen. Dat is wat daar gebeurt. In gewoon je pianne taal. En misschien waren ze wel de potentiële opvolgers van het bedrijf. Maar vanaf dat moment niet meer. En je ziet ze nog één keer teruggaan. Maar verder niet. En ze gaan. Ze maken ernst met hun overgave en ze stappen gelijk uit het bedrijf en laten de boel voor wat het is. En als jij de roepstem van God gehoord hebt om tot volle overgave of tot zijn dienst te komen, stap in en wacht niet. Een van de gevaren is dat we in menselijke relaties of daardoor elkaar kunnen afhouden. Of mensen kunnen mij afhouden. Ik kan mensen afhouden van een volle overgave of te doen wat God gevraagd heeft. Dat is een gevaar. En dat is wat Jezus hier wil aanstippen. Ze kunnen een hindernis zijn, menselijke relaties, of ze kunnen worden. Sta maar eerst toe. Jezus zegt, nee, je staat niet toe. Wat doe je dan? Als Jezus zegt, ik sta hier niet toe. Er is een lied uit Johannes Deer. Zijn stem was altijd vriendelijk en zijn woorden altijd zoet of andersom. Maar, dit heeft er niet helemaal mee te maken. Jezus zegt, sta niet toe. Ik sta niet toe dat iemand anders de plaats inneemt die ik toebehoor. Dus even heel kort op de bocht gezegd. Of mensen trekken of niet dat hun kinderen naar een onbereikt land gaan. Dat doet er voor God in een bepaald opzicht niet toe. Want wat zegt Jezus tegen ze? Ik sta het hier niet toe. Vers 60. Maar u gaat heen en verkondigt het koninkrijk van God. Laat de doden de doden begraven. En richt jij de dingen waar je op moet richten. Dus ik denk dat het gaat over een herbegrafenis. Deze hoef jij niet meer te doen. Dat kunnen ook de andere mensen doen die dan nog achterblijven. En relaties zijn niet onbelangrijk. Maar ze mogen nooit in de weg komen te staan van jouw leven met God. Jezus zegt hier, de geestelijke doden kunnen voor elkaars begrafenis zorgen. Maar de geestelijke doden kunnen elkaar of anderen niet tot het geestelijke leven brengen. En daarom moet je dat laten wat het is en heen gaan en het evangelie vertellen. Je richt op de dingen waar je op moet richten. En dat betekent niet dat een begrafenis van een vader ongeestelijk is. Daar gaat het hier niet over. En dat diegene daar niet naartoe heeft mogen. Maar waar ligt je prioriteit? Ik wil even meegaan naar hoofdstuk 10 vers 2. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Met dit in je achterhoofd, vers 2 en hoofdstuk 10, begrijp je wat Jezus bedoelt. Als je plaatst in de context van het geheel, en daar hou ik van, bedoelt Jezus dit. En dan wordt het wel heel confronterend, want hoeveel zijn vanwege menselijke relaties afgehaakt om geen arbeider in de oogst te zijn. Het zij ver weg of dichtbij. Te veel zijn afgehaakt. En het mooie aan dit boek vind ik, is dat zij niet afgehaakt zijn, ondanks de risico's die het met zich meebracht. Je zit bijna met de tranen in je ogen als je zijn verslag van de terugweg leest. Hij zegt, we gingen samen heen en samen terug. Alleen gescheiden door de vloer van het vliegtuig. Moet je eens goed over nadenken. Ze gingen in hetzelfde vliegtuig terug. Maar hij is wel gegaan. En hij is zich niet laten weerhouden door risico's, door comfort en door menselijke relaties. We hebben geen tijd te verliezen, omdat duizenden zielen het evangelie niet gehoord hebben. En ze zijn niet alleen ver weg, ze zijn dichtbij. En soms is de worsteling, hoe doe je dat? Voor mij is soms ook zoeken met buren of met mensen, hoe ga ik dit doen? En voor je gevoel breek je soms dingen hier bij de handen af. Maar ben ik bereid en ben ik beschikbaar op de plaats waar ik door God gesteld ben? Het zijn gewoon op je werk. Daar het licht van God door te geven. En te laten zien wie hij is. Welke excuses voert u aan of nog aan om niet voor de volle 100% Jezus te volgen? Het gaat hier over wat verhindert je. En welke excuus voer je aan of niet aan om het te doen? En welke prioriteit heeft het bereiken van de verloren wereld in ons leven? En ook in het leven van u als gemeente samen. Het geheim van deze versen die ons wat moeilijk lijken, is dat Jezus ons wil behoeden voor het gevaar dat we zijn oogst uit het gezicht verliezen. Want het gevaar wat hier zit, is dat na de spreekwoordelijke vader, die overleden is, er iets anders zich aandient, waardoor het nog niet kan. En soms moet je een keuze maken die tegen je gevoel ingaat om te gaan of iets te doen. En die je linksom of rechtsom, niet alleen jij, maar ook iemand anders in een offer kost. Maar velen die in deze wereld geleefd hebben, hebben hun leven gezegd, ik zal u volgen. Maar sta mij eerst toe om. En het volgen en toegewijd zijn aan de zaken van de oost komt niet meer. En we zitten hier met relatief veel jonge mensen. En het is goed om voor onszelf na te denken van welke keuzes, ook als we ouder zijn. Maar ik ben dankbaar dat ik toen ik jong kwam, was het geloof kwam. Welke dingen verhinderen mij om mij mijn leven lang te geven voor het medearbeider zijn in de oost. En de laatste hindernis, en die gaat ons allemaal denk ik ook aan, is vers 62. Achterom kijken. Misschien kijk je achterom naar je leven en zeg je, ik heb gefaald. Te veel jaren zijn verloren gegaan. Soms ontmoet je mensen die zeggen, ja, ik ben 50 en toen kwam ik tot geloof. En voordat ik de dingen geleerd had die ik moest leren en nog eens afgeleerd had, was ik weer 5 jaar verder. En wat kan ik nu nog? Dat is fatalisme. Dat is je hand. Dat is de ene hand aan de ploeg en moet de andere achterom kijken. Misschien voel je gefaald. Maar weet je wat het geheim is? We zijn bruikbaar voor God. Als we vooruit kijken. En dat betekent niet dat we gemakkelijk over de zonde van het verleden heen kunnen stappen. Of dat we dat kunnen vergeten en zeggen van nou, maakt allemaal niet meer uit, doet er niet toe. Het zijn wel de dingen waar Jezus voor stierf. Aan het kruis. En ik hoef het niet te vergeten. Want het is goed om te beseffen waar ik vandaan kom. En dat gewoon te onthouden. Want dan weet ik wat genade is. Maar je hoeft niet zo blijven kijken. Dat je alleen maar afgrond raakt. En hier wordt... En dat kan Frank bijna beter uitleggen denk ik als ik over het boer. Maar ik kom ook uit een boerenfamilie. Dus ik kan er wat over zeggen denk ik. Maar hier gebruikt Jezus het beeld van een ploeg. En iemand die ploegt, die kijkt vooruit naar een vast punt en maakt zo een rechte voren. Iemand die achterom kijkt, of naar een tractor of een paard, dat maakt het niet uit. Die gaat al kronkelend zijn land ploegen. En dat ziet er niet mooi uit. Ik vind het altijd het mooie aan het najaar is dat je, als je een geploegd land ziet, je ziet al die strakke rechte voren, je ziet precies waar dat gegaan is, ik vind het wel, ik geniet daarvan. Dat vind ik mooi om te zien.
GPS, hè?
Tegenwoordig GPS, maar. Maar wij leven in Rotterdam, hè? Nee. Maar die boer moet niet achterom kijken. En misschien zit je hier vanmorgen en zeg je ja, ik kijk eigenlijk achterom en te veel. Ik kijk achterom en ik zie al die fouten die achter me liggen. Mijn zonden, mijn gebreken, mijn tekorten. De dingen die ik gedaan heb die ik niet had moeten doen. Die rondjes die ik jarenlang om het kruis gelopen heb zonder daar een keer te knielen en tot overgave te komen. Het kan van alles zijn. En als je zegt, ja, wat ik nou denk, dat noem je niet. Nou, gewoon, is dat jouw ding van achterom kijken? Vandaag roept God ons op om de hand aan de ploeg te slaan en niet meer achterom te kijken. Soms zijn er dingen in je leven gebeurd, fouten. En het is belangrijk dat we ervan leren. Dat we ze niet vergeten. Maar dat we wel opstaan, verder gaan en vooruit kijken. Hier waarschuwt Jezus je eigenlijk om in jezelf te vroeten. En eindeloos rondjes te draaien rond iets. Wat je niet kan veranderen. Wat je niet opnieuw kan doen. Wat je niet kan vergeten. Maar wat je wel achter je mag laten. Wat mij een tijd terug bemoedigd heeft, is dat Jezus de aanklacht uitwist. Misschien voel je je schuldig. En schuldig voelen we ons door een aanklacht. Iets klaagt ons aan en daarom voel ik me schuldig. En Jezus wist de aanklacht uit. En misschien zeg je nou, als ik mijn koffertje kan uitstallen bij je, dan schrik je misschien. Nou, als ik dan mijn koffertje ernaast zet, dan schrik jij misschien ook. Maar we mogen opstaan en verder gaan. En weet je waarom dat mag? Eén, omdat God niet wil dat we te neergebukt blijven leven. En anderzijds dat de oogst stroomt en er zijn te weinig arbeiders. En daarom zegt Jezus, als je de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, ben je niet geschikt. Stel dat ik bij Frank solliciteer om te komen ploegen van het najaar. En Frank zegt, nou, hoe heb je dat voor ogen? Zeg, nou, ik wil wel achter me kijken wat er gebeurt. Zegt Frank, nou, aan jou heb ik niks. Dat ziet er niet uit. Dat gaan we niet doen. Ik zoek iemand anders. Ga jij maar doen waar ik goed in ben. Maar je moet vooruit kijken. En dat is het gevaar van achterom kijken. Is dat ik niet vooruit kijk. Kijk niet achterom. Maar kijk vooruit. Want misschien denk je, ik ben ongeschikt. Ja, als je achterom blijft kijken, zeg je, Jezus, ben je niet geschikt. Jezus, dan kan ik eigenlijk niet zoveel met je. Zie je de hoop die hier eigenlijk in doorklinkt? Je komt met je gevoel dat je ongeschikt bent van wat je gedaan hebt. En Jezus zegt, om wat je gedaan hebt ben je niet ongeschikt. Maar om het feit dat je achterom blijft kijken ben je ongeschikt. Weet je, als we met z'n allen hier op een rij staan en we kijken achterom, dan krijgen we waarschijnlijk allemaal een beetje rode wangen en denk, wat denkt die? Maar dat is niet wat de bedoeling is. De bedoeling van genade en van vergeving is dat ik niet meer achterom moet kijken, maar dat ik vooruit mag kijken. Mijn ogen vestigen op de Heer Jezus, mijn hand aan de ploeg slaan en voorwaarts mars. Achter hem aan. Weet je, als je achterom kijkt, dan kijk je op jezelf. En dan ben je ontmoedigd, en dan ben je teleurgesteld, en dan kom je niet verder. Als je vooruit kijkt en ziet op de Heer Jezus, of je hem kent of niet, voor het eerst of opnieuw, wil ik je bemoedigen om te zien op de Heer Jezus en het van hem te verwachten. Ik denk dat ploegen ook een beetje te maken heeft, Frank, met een nieuwe fase. Je gaat het voorbereiden, het land, voor een nieuwe fase. Misschien zit je in een nieuwe weg. Misschien sta je op een kruispunt. Dan moet ik naar links of naar rechts. Sla dan je hand aan de ploeg en ga vooruit. Dat is belangrijk. Om je hand vol vertrouwen aan de ploeg te slaan. En niet meer achterom te kijken. Zij die vooruit kijken en niet meer achterom zijn geschikt voor het koninkrijk van God. Het lijkt heel geestelijk om achterom te kijken en te erkennen dat je zwak bent en niet goed bent. Weet je, als je vooruit kijkt, dan erken je nog zwakker te zijn. Want dan kijk je naar de race en zeg je, Heer, ik heb u nodig en alles wat ik doe. Ik heb uw hulp nodig. Ik kan niet zonder u. Achterom kijken maakt ons ongeschikt. Als je Jezus volgt, ga je ergens heen. Als ik vanmiddag hier achter iemand aan ga rijden, dan ga ik ergens heen. Dat is een simpel principe van iemand volgen. Je gaat ergens heen. En stel dat ik vanmiddag achter iemand hier aanrijd en ik ken diegene niet zo goed en ik denk, ik wil wel eens weten waar die woont. Ik ken hem niet. Ik weet niet waar hij woont. Stel dat ik besluit om vanmiddag, ik stap in de auto en ik rijd achter haar aan. Ik weet niet waar ik uitkom. U gaat me brengen op een plaats, ja, waar ik niet weet waar ik gekomen. Als je Jezus volgt, met hem leeft, met hem wandelt, achter hem aangaat, de keuzes met hem doet, kom je soms op een plek waar je niet gedacht had te komen. Zo zeggen we wel eens tegen elkaar, en volgens mij als je ouders zeggen dat vaker, maar dat ik dat nog gedacht had mee te maken. Dat hoor ik ook wel eens helemaal zelf zeggen. Dat ik dat nog gedacht had mee te maken, achter kleinkinderen, ja. Soms kom je ergens en denk je, dat ik dat nog meemaak. Dat ik dat überhaupt meemaak. Thomas is zo iemand. We lezen niet veel over hem in Handelingen. We weten door de kerkgeschiedenis wel iets over hem. Hij besloot Jezus onvoorwaardelijk en onverdeeld te volgen. En als je Thomas aan het begin van de evangelie, de tijd dat Jezus de discipelen riep, vertelt dat Thomas, jij komt in India. Want hij zegt, India? Wat is dat? Nou ja, 5 jaar later zit hij er. En zo kan het gaan als je leeft met God. Dat soms dingen gaan op een manier dat je ze niet begrijpt. En ik denk dat Thomas regelmatig het kenmerk van geen rustplaats gehad heeft. Kijk, als ik van Israël naar India ga, dan lukt het misschien aardig in de dag. Nou ja, hij was gewoon onderweg. Achterom kijken heeft geen zin. En zo op onze weg. We weten niet waar die heen gaat. We weten niet waar die eindigt, hoe die eindigt. Maar wat we wel weten is dat Jezus met ons is. En dat hij zei tegen de discipelen, dat lees je in Matthäus 28. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ga heen. Ik denk dat Thomas vol goede moed heen gegaan is naar India. Hij wist dat Jezus met hem was. Ze zeggen, ik vind het spannend om vooruit te kijken, want ik weet niet hoe het afloopt. En daarom kijk ik liever maar achterom, want dat is vertrouwd. Dat zijn geen verrassingen meer. Kijk vooruit. En ga met de Heer Jezus mee. Hij zegt, ik ben met u, je kunt niemand beter bij je hebben dan hij. Maar, dan moet je wel met hem op die eerste plaats staan. En die hindernissen achter je laten. Dat is het geheim. Die vader of moeder lief heeft boven mij. Ja, als je iemand anders op de eerste plek zet, dan sta je samen met diegene naast, zit Jezus achteraan. Of in ieder geval achter je. Maar als je met Jezus op de eerste plaats staat, dan is hij er altijd bij. En natuurlijk, ik geloof als je hem een keer op de tweede plek zet, is hij er natuurlijk ook gewoon bij. Maar het is wel anders. Het is met hem. Misschien ervaar je Gods weg achter Jezus aan als worsteling, omdat je weg een kant op gaat die je niet op gaat. Dat kan. Soms ga je een kant op dat je denkt van, Jezus zei dat tegen Petrus, een ander zal je brengen op een plaats waar je niet wil. Soms gebeurt er iets wat je niet wil. God is daarbij. Ga heen, verkondig het evangelie en laat de vreugde van de Heer uw kracht zijn. Vreugde heeft te maken met God. Met Gods karakter, met Gods eigenschap, met wie God is. En dat is een geheim. Wat we moeten leren kennen. Verheugd zijn in Hem. Ik ga afsluiten met een waarschuwing. Ik vind het al fijn om af te sluiten met een bemoediging. Maar deze keer sluit ik al met een waarschuwing. En die vinden we in Genesis 19. En die hoeft u niet per se op te zoeken. Want ik lees twee versen. Want we kennen allemaal het verhaal van de vrouw van Lot. Zij keek achterom. Terwijl de opdracht was om niet achterom te kijken. En ik zeg niet dat als je vandaag achterom kijkt dat je hier voor een zaakpilaar wordt. Maar er zit wel een les in dit gedeelte. Het hele verhaal van Lots verlossing uit Sodom is natuurlijk ergens een tragisch verhaal. Waar de engelen Lot bij zijn hand pakken en hem eigenlijk Sodom uitsleuren. En het verdere verloop van Lot is ook niet heel glorieus. En de opdracht was duidelijk. Je leest het in vers 17. En het gebeurde toen zij hen buiten de stad gebracht hadden. Dat hij, dat is God, zei. Dus is God zelf spreekt. Vlucht voor uw leven. Kijk niet achter u. En blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland. Anders wordt u weggeblazen. De opdracht was klip en klaar. Ze moeten eruit, niet meer achterom kijken en niet stil blijven staan. En in vers 26 zijn vrouw die achter hem liep, keek achter zich en werd de zoutpilaar. Je weet ook niet wat de reactie van Lot hierop geweest is, maar het is wel heel ernstig wat je hier ziet. De opdracht is kijk niet achterom. En er zit denk ik wel een geestelijke betekenis voor ons in dit verhaal. Als ik achterom blijf kijken, dan verstokt en verstijft de boel. Dan loopt het vast en gaat de beweging eruit. Als ik in mijn leven met God steeds achterom blijf kijken, met een aanklacht, met een zelfverwijt, dan verdroogt de boel langzaam, omdat ik zie op mezelf. Misschien kijk je achterom naar je leven en zeg je, hoe moet ik dit ooit achter me laten? Ik kijk elke dag terug, ik voel me aangeklaagd, maar als ik in geloof zie dat de aanklacht door Jezus is weggenomen, geeft dat vreugde en mag ik vooruitkijken. Als ik achterom blijf kijken naar wat ik moet achterlaten en wat moeilijk vind, dan loopt de boel droog en komt het nooit goed. Hij heeft in Libanon iets achtergelaten en dingen meegemaakt die heel moeilijk zijn. En ik vind het bemoedigend te zien dat God met zijn leven verder en weg gaat. En dat doet God. Maar daar is hij zelf ook in betrokken. Om niet in verwijt, teleurstelling en verbittering achterom te kijken. Het verleden kan te vaak iets zijn waardoor we ons laten ontmoedigen of laten neerhalen. En de vraag van Lot kijkt nog een keer achterom naar wat ze eigenlijk toch wel niet allemaal achter had gelaten. Misschien klinkt het heel cru, maar ze had beter kunnen zeggen, Lot, ik blijf hier. Want dat wil ik. En het is voor ons een waarschuwing. Om niet achterom te blijven kijken naar ons zondige leven. Om niet achterom te blijven kijken naar, vul het maar in, wat het voor jou is. Want ergens verdroogt het een keer. Achterom kijken moet niet je prioriteit zijn. Want dat gaat je verhinderen. Maar ik zie heen naar de Heer Jezus, die zijn armen uitstrekte. En die de schuld en de zonde en de aandacht op zich nam. En mij daardoor verzoende met de Vader. Die blijdschap, waar we een aantal weken geleden over nadachten. Die blijdschap maakt dat ik vooruit kan kijken. En dat de vreugde van de Heer mijn kracht is. Broeders en zusters, strek u uit naar Hem. Laat u niet hinderen door iets minder comfort. Omdat het bemoedigende is dat het merendeel van deze wereld minder heeft dan ons. En zij leven, zij overleven, zij zijn heel gelukkig. Dus met behoorlijk wat minder gaat het nog steeds goed met u en met mij. Laat menselijke relaties en patronen en culturen van de omgeving waarin u opgegroeid bent u niet hinderen. Want dan kom je niet verder. Ik zeg als tegen vrouwen, als je je oren naar de mening van mensen om je heen zou moeten laten hangen, dan kun je niks. Want de een zegt links, de ander zegt rechts, de ander zegt daardoor en de ander zegt achteruit. En blijf staan. Dan ga je weg met God. Volg de Heer Jezus. Dat is belangrijk. Word niet gehinderd. En de laatste is achterom kijken. Kijk niet om. Maar kijk naar de Heer Jezus. Die voor je uitgaat. Die met je is. Je hele leven lang. En als je niet kent. Dat kan. Kom dan vandaag. En beleid die zonde. Vandaag is de dag. En misschien heb je heel veel vragen of heel veel dingen moeilijk. Ik vergeet nooit het moment dat ik tot geloof kwam. Ik had 1001 vragen. Maar toen God mij het kruis niet zien heeft, of van de Heer Jezus, vond ik ze iets minder belangrijk. Dan dacht ik, hé, maar het is wel de Heer Jezus die ik vandaag heb willen. En kom daarom tot Hem. Amen. Zullen we danken en bidden. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest zijn uit. Hij roept die allen die het heden kent. De toekomst overziet. Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. Heer, dat is mijn gebed voor deze morgen. Dat uw woord niet leeg zal terugkeren. Maar dat het zal doen wat u behaagt. En als er hindernissen in ons leven zijn. Misschien worden we geremd. Door comfort en gemak. Misschien worden we geremd en gehinderd door menselijke relaties. Dat mensen allemaal niet vinden wat we moeten doen. Of niet moeten doen vooral. En misschien worden we wel gehinderd en geplaagd. Door achterom kijken. We danken u voor uw oneindige genade. Die zo ver strekt dat we niet achterom hoeven kijken. Maar dat we juist in vertrouwen vooruitzien met u mogen gaan. Wetend dat u Heer Jezus met ons bent. Heer, ik wil u daar zo, te midden van de gemeente, ontzettend verdanken dat u altijd met een ieder van ons bent. Als u kennen en als u niet kennen, dat ook uw ogen op ons rusten. Want omdat u ons ziet, omdat u ons gemaakt hebt met het doel om u te kennen en ons in u te verblijden. Ik moet denken aan die vrouw die iets gezegd heeft. Ik had 1000 vragen aan God en toen ik hem zag had ik er geen één. Misschien worstelen we wel met vragen over u in ons leven. Geef dat we u zullen zien. Dat u uzelf aan ons openbaart in uw heerlijkheid. Wat ons vervult met de vrede en de blijdschap van u die alle verstand erboven gaat. En dat we boven onze vragen, onze noden, ons verdriet mogen uitgetild worden. Heer, vervul ons met uzelf. Vervul ons met de vrede van u en openbaar de hindernissen die er zijn in ons leven om te komen tot de volle overgave van u.
of openbaarde hindernissen die er zijn om voor het eerst misschien wel tot u, Heer Jezus, te komen. Zodat we ze bij u kunnen brengen. Dank met elkaar dat u ons niet oproept om de hand aan de ploeg te slaan en achterom te kijken. Want dat drukt ons te neer. Dat weet u heel goed. U weet dat het niet goed is als we in verwijt achterom blijven kijken. Ik dank u wel dat we juist vooruit mogen zien. Op die nieuwe dingen die u geeft. Om dat land om te ploegen wat nieuw is. En daar met u werkzaam te zijn. Voor u. In uw kracht. In uw afhankelijkheid. Ziende op de Heer Jezus. Bedankt dat uw trouw groot is. Dat u nooit laat varen het werk van uw handen. En dank u wel dat als we gaan door een weg waar we niet zoveel comfort hebben. Als we gaan door een weg waar we niet zoveel gemak hebben. Misschien gaan we wel door een weg van persoonlijke lijden en persoonlijke moeite. Dan danken we dat u daar bent. Maar we bidden dat u zelf ook daar toont en openbaart als een God van nabij. Vader, ik bid voor mijn broeders en zusters hier in de gemeente dat u hen bemoedigt, dat u hen versterkt, dat u hen genade geeft om standvastig te zijn, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van u, in de wetenschap, dat het niet voor niets is. Ik bid voor Henk, Kees en Henry in het leidinggeven aan de gemeente. Ik bid dat u hen zegent met wijsheid, met inzicht, met visie. Om te bouwen aan uw werk hier in deze plaats. En ik bid u dat u hen bekleedt met uw heerlijkheid. Niet om hun, maar dat uw heerlijkheid zichtbaar is. Door het werk wat ze mogen doen. Voor de gemeente. Heer, ik bid voor een ieder die betrokken is bij de gemeente. Heer, dat u hem of haar zegent in de inzet van zijn of haar gaven. Heer, we bidden dat alle dingen met liefde, met oprechtheid, voor u mogen gebeuren. En dat u daarheen zo zichtbaar zal zijn. Dat de gemeente als een lichaam mag werken. Waar ieder zijn gaven inzet. Misschien voelen we ons wel eens iets minder dan iemand met een andere gave. Omdat onze gaven minder zichtbaar of minder van betekenis zou zijn. Maar ik dank u voor alle praktische dingen die vanmorgen gedaan zijn. Heer, wat heerlijk dat we zo met elkaar alles mogen doen. En dat u, Heer Jezus, het hoofd bent. En dat het hele lichaam elkaar nodig heeft. En de hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb die nodig. En de mond niet tegen het oog. Dank u wel dat u zo alles en in alle bent. En dat tot in eeuwigheid zal zijn. Daar zien we naar uit. Onze oog en onze blik gericht op de Heer Jezus. Vader, dank u zo voor alle zegeningen. En we prijzen uw wonderbare naam. En we bidden voor de komende week dat we ontmoeting mogen hebben om met mensen over u te spreken. Heer, ik bid dat de vrede van u ons zal regeren om een getuige te zijn. Om die blijde boodschap door te geven aan de wereld om ons heen. Dat danken we en bidden u in Jezus' wonderbare naam. Amen.